Ik wil u graag iets lezen uit de brief aan de Efeziërs. Het slot van het derde hoofdstuk. Samen in de naam van Jezus zongen we zojuist en dat woord samen komt ook in dit gedeelte voor. Eigenlijk komt het er niet in voor, maar ik lees het erbij, laten we het zo zeggen. Efeze 3, vers 14. Ik lees uit de Telos-vertaling. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elke familie in hemelen en op aarde wordt genoemd, opdat hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft, door zijn geest met kracht gesterkt te worden, naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof in uw harten woont. Terwijl u in de liefde geworteld en gegrond bent, opdat u ten volle in staat bent te begrijpen, samen met alle heiligen, wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. Hem nu die in staat is zeer overvloedig te doen boven alles wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus, tot in alle geslachten van alle eeuwigheid. Amen. Tot zover uit het woord van God. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Gelooft u dat erg, echt? Eén kerk, te midden van die geweldige hoeveelheid aan denominaties, tienduizenden wereldwijd, alleen al in Nederland 15 soorten gereformeerd en minstens zoveel soorten evangelisch, als het niet nog veel meer is. Gelooft u in één en dan ook nog eens een heilige kerk, een algemene? Nou, dat christelijke kerk, dat zal nog wel gaan, maar die ene heilige, algemene christelijke kerk, waar gaat het dan eigenlijk over? Over welke kerk hebben we het dan? Die en heilig en algemeen en christelijk is. In sommige protestantse kerken heeft men er geen moeite mee om hier gewoon het oorspronkelijke woord te lezen dat voor algemeen hier staat. In de Latijnse versie die eeuwen en eeuwen per slot van rekening gedomineerd heeft, daar staat die una sancta catholica. Christiane Ecclesia. Eén heilige katholieke kerk. En ik kan dat goed begrijpen, want met dat woord katholiek is niets mis. Zolang je maar niet Rooms-katholiek leest, daar heb ik wat meer moeite mee. Ik herinner me dat ik ooit een reis naar Rome gemaakt heb en een van mijn trouwe katholieke luisteraars die op mijn bijbellezingen kwamen vroeg met een olijk gezicht toen ik terugkwam: en meneer Ouweneel, bent u katholiek geworden? Ik zei, dat was ik al lang, lieve mevrouw, maar Rooms ben ik nog altijd niet. En zij begreep het. Zij begreep het. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat als ik Rooms-katholiek was en ik zou dat belijden, ik geloof één heilige katholieke kerk, dan zou ik wel weten waar het over ging. Ik herinner me een andere mevrouw in Zuid-Afrika die snibbig tegen me zei: als het niet Rooms is, dan is het ook niet katholiek. Katholiek kan maar één ding betekenen, dat is Rooms. Eigenlijk hebben Rooms-katholiek het makkelijk. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is voor hen volkomen duidelijk wat dat is. Wij worden ook vriendelijk bejegend als dwalende broeders die misschien ooit nog eens terugkeren in de schoot van de moederkerk. Maar zij hebben het makkelijk, makkelijker dan ik in elk geval. Als ik Rooms-katholiek was, dan was mijn antwoord vanavond kort. Nu ken ik die houding ook wel onder protestanten. Ik herinner me, nou we het toch over Zuid-Afrika hebben, een scheuring die daar plaatsvond in de jaren 90, toen velen het apartheidsdenken loslieten Nou, er was een gemeenschap binnen de Neder-Duits gereformeerde kerk, wat hier overeenkomt met de Nederlandse hervormde kerk. En die mensen die hielden vast aan die oude apartheidsopvatting en scheiden zich af. En dat heette dan de Afrikaanse gereformeerde kerk. En een van de leidende figuren in de Neder-Duits gereformeerde kerk, ik heb hem persoonlijk goed gekend, hij is op een afschuwelijke manier vermoord, die zei bij die scheuring dat deze broeders en zusters die nu weggingen zich losscheurden van het lichaam van Christus. En toen was er een collega die onmiddellijk tegen hem zei, nee Johan, ze scheuren zich alleen maar af van de NG-kerk. En zo was het. Maar het illustreert dat deze zeer begaafde en zeer gewaardeerde man ook eventjes per ongeluk de Neder-Duits gereformeerde kerk in Zuid-Afrika identificeerde met het lichaam van Christus. En dat gebeurt zo makkelijk, zeker als je PKN'er bent. Bijna net zo makkelijk als wanneer je Rooms-Katholiek bent. Van de week hoorden we nog een lezing van een bekende figuur in de PKN die zei wat zou toch heerlijk zijn. En hij bedoelde dat met de meest goede bedoelingen. Als alle echte christenen in Nederland zich nog eens zouden mogen verenigen tot één protestantse kerk in Nederland. Dat is een lieve manier om te zeggen, kom allemaal bij ons in de PKN. En toen de gelegenheid tot vragen stellen was, was een van de eerste vragen, maar als alle christenen in Nederland ons gaan verenigen, waarom dan PKN, waarom dan niet katholiek? En dat was natuurlijk een goede vraag. Is dat het? Als we nu allemaal maar ons tot één kerk samenvoegen, dan hebben we die ene heilige, algemene, christelijke kerk. Zou het zo makkelijk zijn? Ik herinner me een bijbellezing waar een Rooms-Katholieke pastoor was. Ik wist dat niet, want hij had een gewoon kloffie aan, net als ik. En pas na afloop maakte hij zich als zodanig bekend. En hij vroeg, zou je een keer bij mij een toespraak willen houden in mijn gemeente? Nou, dat was de eerste keer dat ik een uitnodiging kreeg om in een katholieke parochie het woord te voeren. Tot nu toe is dat ook de laatste keer geweest. Ik ben wel heel erg bevriend met hem geraakt trouwens. En ik vroeg hem, waar moet dat dan over gaan? En toen zei hij, ut omnes unum sint. Hij wou me natuurlijk even meteen op de proef stellen, want als ik er niet wist wat dat betekende, dan kon ik wel weer vertrekken. Maar dat is een citaat uit Johannes 17. Het betekent, opdat zij allen één zijn. Nou, als er een onderwerp was waarover ik best zou willen spreken voor een Rooms-Katholiek gezelschap, dan was dat over de vraag opdat zij allen één zijn. En het is toch best aardig dat een katholieke parochie daarvoor een protestantse theoloog uitnodigt om over dat onderwerp te komen spreken. En dat heb ik gedaan. Op een zondagmiddag, meneer pastoor liep met een reusachtige hond aan de lijn. Zo constant moet u zich voorstellen dat ik hier vanavond spreek en meneer pastoor loopt constant met die grote hond, zo links en rechts en dan weer achter, als het ware om de witgewolde kudde in de gaten te houden. Maar het ging allemaal prima. En ik heb aan die mensen geprobeerd duidelijk te maken dat je vier soorten eenheid hebt. Ik heb eerst dat gedeelte voorgelezen uit Johannes 17, waar we die woorden vinden, opdat ze allen één zijn. En dan heb ik gezegd, de eerste methode van eenheid, die zal jullie wel aanspreken. Dat is een organisatorische eenheid. Dat je zou kunnen zeggen met een duur woord, een formele eenheid. Met een strakke, wereldwijde organisatie. Dus niet een kerk in Nederland en een kerk in Duitsland zoals de protestanten dat gedaan hebben en een kerk in Frankrijk. Nee, een echte, algemene, wereldwijde kerk. Nou ja, je hebt ook nog de Oosterorthodoxe, maar dat is heel ver weg. En katholiek heb je overal. Dat is één manier. Met iemand aan het hoofd, goed geolied, strak georganiseerd. Ik zeg, dat klinkt wel. Alleen ik zeg, het nadeel daarvan is dat het allemaal zo uitwendig, zo menselijk is. Er staat hier één heilige katholieke kerk. En er staat nog eens een keer bij, twee keer komt dat woord heilig hiervoor, de gemeenschap van de heiligen. Nou, keek ik die katholieke lieve mensen zo eens aan en ik zeg, zijn dat allemaal heiligen bij jullie in de kerk? En zelfs al was dat zo, moet je dan niet minstens erkennen dat er toch ook een heleboel heiligen buiten de kerk zijn? Vallen alle heiligen in deze wereld samen met de katholieke kerk? Puur op basis van een organisatie? Nou nee, dat was het toch ook niet helemaal. We zeggen, er is nog een tweede manier denkbaar, die is meer bij protestantse kringen gebruikelijk. En dat is een eenheid op basis van een geloofsbelijdenis. Dat klinkt goed, want in zo'n geloofsbelijdenis kun je precies aangeven wat de ware orthodoxe leer van de schrift is. En als je elkaar daarop vindt, dan heb je toch een schitterende basis. Alleen, ik heb al zo direct twee grote problemen daarmee. De eerste plaats, weten we allemaal dat het heel makkelijk is je handtekening onder iets te zetten zonder dat je hart erbij betrokken is. De volgende keer gaan we het hebben over, ik geloof in de vergeving van de zonde. Nou, daar gelooft de duivel ook in. Maar het is nog wel wat anders dan te kunnen zeggen, ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn. Zo algemeen, ik geloof in de vergeving van de zonde, dan kunnen meniging kan daar wel zijn handtekening onder zetten. Maar of je daar innerlijk deel aan hebt, er staat in het vrij begin, we hebben het er destijds over gehad, ik geloof in Jezus Christus, onze Heer. Dat maakt het al wat persoonlijker. Maar goed, dat is mijn eerste probleem. We zijn inderdaad geen hartenkenners, we kunnen niet in de harten kijken. Maar een heilige geloofsgemeenschap, de gemeenschap der heiligen op basis van een orthodoxe geloofsbelijdenis. En daar komt nog een tweede probleem bij. Er staat in die geloofsbelijdenis veel te veel. Ik kan lang niet alles onder alles mijn handtekening zetten wat er in de formulieren van eenigheid staat. Dat moet ik u eerlijk belijden. Nou is dat tegenwoordig in het algemeen niet zo'n punt. Maar formeel is het toch wel een probleem. Ik heb het één keer toch gedaan. Dat was in mijn studententijd. Toen ben ik lid geworden van de hervormd gereformeerde studentenzendingsvereniging Willibrord. Ik had geen flauw idee wat hervormd gereformeerd was. Ik dacht dat dat een soort samengang was van hervormden en gereformeerden. Nou, dat was natuurlijk een gigantische vergissing. Maar dat heb ik allemaal later begrepen. Ik heb het zelfs opgewerkt tot penningmeester. En daarvoor moest ik toch wel mijn handtekening zetten onder de formulieren van eenigheid. En ik heb dat gezegd, ja, daar heb ik toch wel problemen mee. Maar dat gaf allemaal niks. Als ik het maar in grote lijnen daarmee... Ja hoor, in grote lijnen. Ik zou liever dit hebben. 12 artikelen des geloofs. Dat is lekker kort. Hoef ook niet te bakkeleien over de doop. Of over de geestesgaven. Over de kerkinrichting en al die dingen. Want een geloofsbelijdenis die zo uitvoerig is, of beter gezegd de drie formulieren die zo uitvoerig zijn, een heel boekwerk eigenlijk. Als je elkaar daarop wil aanspreken, ja, dan krijg je toch maar een heel klein deel van de gemeenschap der heiligen. Dan vallen dan heel wat mensen buiten, die het daar niet met alles kunnen eens zijn. Is dat de manier om de gemeenschap der heiligen tot stand te brengen? Een heleboel onheiligen zetten daar rustig hun handtekening onder. Elke vrijzinnige predikant in de PKN heeft ooit zijn handtekening onder die formulieren gezet. En een heleboel heiligen die formulieren niet naar het geweten kunnen ondertekenen, die vallen er buiten. Is dat de gemeenschap der heiligen? Ik zeg, er is nog een derde manier. Dat is gemeenschap zoeken op basis van ervaringen. Jij hebt iets beleefd, ik heb ook iets ergens beleefd, en hij ook, en zij ook. Dat geeft een mooie verbondenheid. Dat is waar. De eerste organisatie, dat was formeel. Die tweede is wel erg rationeel. Zo'n geloofsbelijdenis. Dit is emotioneel. En dat spreekt zeker vandaag en de dag aan. Ik bedoel, Paul na de oorlog kreeg je in 1948 de Wereldraad van Kerken. Dat was nou echt rationeel. Al die kerkgenootschappen op aarde brengen onder één grote superstructuur. Dat was nou echt een organisatorische eenheid waar de mensen op het grondvlak maar weinig voeling mee konden hebben. En toen kwam in de jaren 60 de charismatische beweging, wat u er ook van mogen denken, daar gaat het nou niet om. Maar ineens bleek dat je over eenheid ook totaal anders kon denken. Een eenheid op basis van gemeenschappelijke ervaringen. En die ging dwars door door heel veel kerken en kringen heen. Ook vele, vele katholieken werden erdoor aangeraakt. En toen bleek ineens dat je ook een heel andere eenheid kon hebben. Niks te maken met die wereldraad, niks met te maken met structuren en organisaties. Maar een eenheid van gemeenschappelijke ervaringen. En eigenlijk is dat iets wat vandaag heel erg in is. Ik bedoel, een organisatorische eenheid, dat ligt totaal niet in onze aard als postmoderne mensen. Ik zie dat wel eens in de kleine ecumenen, christelijk gereformeerd, gereformeerd vrijgemaakt en Nederlands gereformeerd. Aan de top wordt daar eindeloos over vergaderd. Hoe lang, zeker wel 20 jaar al onderhandelingen gaande. Zo mag ik het wel noemen. En die gaan dan vooral bijvoorbeeld over de toe-eigening des heils. En dan nadert men elkaar op 2 millimeter afstand. Maar ja, dan lukt het toch weer niet. En op het grondvlak, dan gaat het heel gemakkelijk. Gisteren vertelde mijn christelijk gereformeerde zwager nog vol trots dat ze plaatselijk onderhandelingen waren begonnen met, nee, geen onderhandeling helemaal niet, gesprekken met de vrijgemaakten, en ze doen nu al een heleboel dingen samen. Ze zijn op elkaar aangewezen op de plaats waar hij is. Er is kanselruil, er is samenwerking op al die punten. En al die dingen waar ze aan de top mee bezig zijn, op een heel ouderwetse manier eigenlijk. Want dat moet het leerstellig en confessioneel allemaal precies kloppen. Daar maakt men zich op het grondvlak helemaal niet druk over. Want die mensen herkennen elkaar in Christus. En ze merken dat niet alleen, maar ook nog dat ze in stijl van geloofsbeleving eigenlijk heel veel op elkaar lijken. En zij stappen over al die verschillen heen volkomen terecht. En ze werken gewoon samen. Dat is ook een vorm van ervaringseenheid. Men heeft enorm gevoel gekregen voor wat ons bindt, en al die dingen die ons scheiden, die blijken in de praktijk helemaal niet zo belangrijk te zijn. Dat is ook een manier. En toen zei ik tegen mijn katholieke gehoor, ik zeg maar, in Johannes 17 gaat het over heel wat anders. Als daar staat op dat ze alle één zijn, dan gaat het hierom, wat we lezen in het 3e vers. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En kennen is relatie, kennen is gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, zoals het in 1 Johannes 1 staat. Kennen is een levende verbinding. Opdat zij allen één zijn, dat wordt in Johannes 17 verwerkelijk, doordat elk lid van die grote gemeenschap leven uit God heeft. Doordat het verticaal naar de Heere God in orde is, doordat de Heer Jezus hun leven is geworden en ze daarom God hun Vader mogen noemen, daardoor is er een gemeenschap der heiligen. En die gemeenschap loopt door alle kerken en kringen. En ze is inderdaad één. Dacht u nou echt dat het gebed van de Heer Jezus in de laatste nacht van zijn leven op aarde niet verhoord was? Dat schijnen velen te denken. Die denken, ach wat sneu nou, dat gebed is niet verhoord. Laten wij nou een handje helpen om dat gebed te verhoren. En dan krijg je al dat soort krampachtige pogingen tot organisatorische eenwording. En dan denk ik eerlijk dat daarboven wel eens gezucht wordt over dat soort pogingen. Want natuurlijk is dat gebed verhoord. Dacht u dat de Vader zijn Zoon in dat gebed iets zou kunnen weigeren? Want het gaat er niet over een organisatorische eenheid. Het gaat er niet over een kerkgenootschap. Met alle structuren en vormen die daarbij passen. Het gaat daar over leven. Het gaat daar over een familie die met elkaar verbonden is. Soms heel strak met elkaar verbonden. Soms een beetje als loszand, zoals dat in een familie gaat. Maar een familie die aan elkaar verbonden is door het gemeenschappelijke leven uit dezelfde ouders. En dat is het wonderlijke wat mensen in elkaar herkennen. God is jouw Vader, de Heer Jezus is jouw Heer. En dat geldt voor mij ook. Je bent mijn broeder, je bent mijn zuster. En tot wat voor filiaal je behoort, dat is verder helemaal niet meer zo verschrikkelijk belangrijk. Althans lang niet meer zoals vroeger. We horen bij elkaar. Dat gevoel van verbondenheid. Daar dacht Guido de Bray aan toen hij in de Nederlandse geloofsbelijdenis schreef dat de gemeente, de kerk van God, de vergadering van de ware christgelovig is. Het geheel, de optelsom van allen die waarlijk Christus toebehoren. Maar in die belijdenis zie je ook al de spanning. Laat ik in eerste plaats zeggen dat in die tijd het leven ook nog overzichtelijk was. Je had de valse kerk, dat was de katholieke kerk. En je had de ware kerk, dat was de gereformeerde kerk. Wat was het leven heerlijk overzichtelijk. En daar stond precies bij wat de kenmerken waren van de ware kerk. Sommigen van u zullen dat zo uit het hoofd kunnen opzeggen. En wat de kenmerken waren van de valse kerk, zodat iedereen precies kon nagaan waar je je had te vervoegen. We kunnen dat artikel alleen maar lezen of met een meewarige glimlach of eerder nog met een traan. Ik heb al gezegd 15 keer gereformeerd. Ik zei altijd 12, maar sinds 2004 moet ik nou 15 zeggen. 15 keer gereformeerd. Waar is die ware kerk gebleven? Maar sterker nog, was het toen eigenlijk al niet veel ingewikkelder. Zou ook Guido de Bren niet hebben moeten zeggen dat ook in die Rooms-Katholieke kerk, hoe verdorven die ook geweest mogen zijn in haar structuur en in vele van haar leringen, dat ook daar ware kinderen van God waren? En zou je niet moeten zeggen dat ook in die gereformeerde kerk, zeker in het begin, toen de pastoor katholiek naar bed ging en 's morgens protestant wakker werd en de hele gemeente in Holland, gebeurde dat in 1580, in Gelderland in 1616, en hele gemeenten van mensen van de ene dag op de andere van katholiek gereformeerd werden, zonder dat dat iets in hun leven veranderde. Er gingen wat beelden de kerk uit. De pastoor had andere kleren aan, maar voor de rest. Was het toen ook al zo simpel wat de ware en wat de valse kerk was? Er waren heel wat heiligen achtergebleven in die katholieke kerk. En er waren ook heel wat onheiligen in die gereformeerde kerk. Weet u, nou zouden we tegen elkaar kunnen zeggen, ach, laten we daar dan maar tevreden mee zijn. Die ware kerk, die ene heilige christelijke kerk, katholieke, algemene christelijke kerk, dat is eenvoudig een onzichtbare kerk. Of beter gezegd, die wordt wel zichtbaar overal waar gelovigen elkaar ontmoeten, waar ze gemeenschap hebben met elkaar, maar dat gaat dwars door alles heen. Dat gaat dwars door alle kerkverbanden heen. Daar is wel wat van waar, maar zeg nou eerlijk, zou u daar nou genoegen mee kunnen nemen? Is dat het nou? Moeten we dat dan maar zeggen? Ach, die ene kerk, die is onzichtbaar. Die bevindt zich in nagenoeg alle kerken en, nou, laat misschien wel zeggen, in alle kerken en kringen. In alle kerken en kringen heb je onheiligen en heiligen. Zijn hier mensen uit de evangelische gemeente die er hun hand voor in het vuur durven steken, dat al hun leden wederom geboren zijn? Natuurlijk niet. Het blijft op aarde met al die kerken en gemeenten een vermenging van heiligen en onheiligen. En mogen we tegelijkertijd niet zeggen dat er dwars over die kerkmuren heen zoveel handen uitgestoken zijn van gelovigen die elkaar herkennen en samen die gemeenschap der heiligen vormen? Niet altijd zijn ze zo heilig, maar in Christus weten zij zich geheiligd. Ik zie een paar geweldige gevaren voor die mensen. Ik zie er een groot gevaar in als we te makkelijk zeggen, nou ja, die ware kerk die gaat door al die kerken heen. Ik zie een paar grote gevaren. In de eerste plaats het gevaar, en dat is typisch voor deze tijd, van het individualisme. Vooral voor veel evangelische mensen speelt de kerk eigenlijk helemaal niet zo'n grote rol. De gemeente moet er voor hen zijn, en als die gemeente niet bevalt, dan stappen ze even gemakkelijk over naar een andere gemeente. Terwijl iemand die in een reformatorische wereld van de ene kerkgemeenschap naar de andere overgaat, dat vaak als een buitengewoon ingrijpende verandering ervaart, met geweldig veel praktische consequenties in de familie enzovoort, zie je bij heel veel evangelischen dat ze bijna net zo makkelijk wisselen van gemeente als van hemd. En dat is een groot gevaar, want dat is de gemeente niet. Dan is de gemeente een optelsom van individuen. En zo beleeft men het ook vaak. Ik heb u gezegd waarom ik dit schriftgedeelte voorgelezen heb. U hebt al lang begrepen, ik ga niet in details daarover spreken wat dat allemaal betekent. Maar dit is het sleutelwoord: samen met alle heiligen. Samen met alle heiligen. Als ik iets begrepen heb op dit punt, dan is het dat geen enkele geloofsgemeenschap de wijsheid in pacht heeft. En dat weet ik heel eenvoudig, voor mezelf althans, doordat ik zoveel geleerd heb van zoveel geloofsgemeenschappen. 40 jaar geleden, toen ik als jonge man in deze gemeente zat, in ditzelfde gebouw, was ook voor mij het leven veel overzichtelijker. Ik herinner me hoe ik nog 10 jaar verder terug op straat wel eens alle mensen aankeek en ik dacht, dit is eigenlijk heel simpel. Al die mensen horen bij de vergadering. Ten eerste moeten ze zich bekeren en de Heer Jezus aannemen. En als ze dat gedaan hebben, behoren ze zich te voegen bij het meest getrouwe uitdrukking van het lichaam van Christus hier op aarde. En dat was bij ons. Ik was erin niet alleen. Er waren heel veel mensen, niet alleen maar in de eigen gemeenschap die zo dachten, maar in een heleboel andere gemeenschappen ook. die gedachte was heel sterk bij heel velen. Ik herinner me, ik was misschien een jaar of 30, dat ik op een bijeenkomst was aan Amersfoort en daar was ook professor Jochem Douma, een bekende figuur in de gereformeerd vrijgemaakte wereld. En ik zei tegen hem, als hier een brief bezorgd werd gericht aan de gemeente van God die te Amersfoort is, dan zouden jij en ik de enige zijn die precies wisten waar die bezorgd moest worden. Hij lachte als een boer die kiespijn had. Maar wat dat betreft leken wij veel op die vrijgemaakten. Wij wisten precies wat het adres was van Gods gemeente in Amersfoort. Of welke plaats dan ook. Wij kenden het postadres. We wisten heus wel dat daar niet alle gelovigen waren. Alle gelovigen van Apeldoorn pasten ook toen helemaal niet in dit gebouw. We wisten best dat er een heleboel gelovigen waren in een heleboel andere gemeenten. Daar waren we ook dankbaar voor. Maar als het erom ging of er een postadres voor die gemeente was, waar die brief bezorgd moest worden, die gericht was aan de gemeente God die te Apeldoorn is, misschien wel ondertekend door Paulus, dan wisten wij precies waar die bezorgd moest worden. En die vrijgemaakten wisten het ook. Dat geeft natuurlijk al problemen, maar daar zat diezelfde innerlijke overtuiging achter. En ik denk dat veel hervormde broeders in die tijd precies net zo gedacht hebben om van katholieken maar te zwijgen. Dat is zo veranderd. Dat is zo veranderd. Ik mag wel zeggen, en dat maakt mij een beetje opgewonden, er is nog nooit, misschien wel in de hele kerkgeschiedenis, nog nooit een tijd geweest waar we er zo dichtbij waren om de Una Sancta Catholica praktisch te beleven. En dat kwam in de eerste plaats doordat wij in vergaande mate onze geweldige pretenties hebben afgeleerd. Ik mag wel zeggen, ik in elk geval wel. Ik heb het geweldige voorrecht dat ik op heel veel plaatsen mag komen. Een paar keer per jaar kom ik in een evangelische gereformeerde kerk. Die heb je tegenwoordig. En die nodigen mij uit. Als ze vrijzinnig waren of zeer star in de leer, dan zouden ze me niet uitnodigen. Dus ik kom in vrolijke gereformeerde kerken, mag ik wel zeggen. En die zijn gereformeerd, maar het is daar heerlijk. Ik kom in volle evangeliegemeenten, in Rafaëlgemeenten, in baptistengemeenten, in kamergemeenten, in vrije evangelische gemeenten. Vanmorgen was ik bij Luctor et Emergo in Oldebroek. Hebt u misschien wel eens van gehoord. Ik vond het er heerlijk. Af en toe kom ik in een gemeente waar ik het wel wat stijfjes vind. En af en toe kom ik wel eens in een gemeente waar ze dansen tussen de banken. Dat hoeft voor mij nou ook niet zo erg. Maar voor een keer is dat best aardig. En ik heb overal dingen gezien die ik zo nog niet begrepen had en nog niet zo gezien had. En die ik als zo'n geweldige verrijking heb ervaren. Maar ik was bezig u op te sommen wat de grote gevaren zijn. Het eerste gevaar is dat individualisme bij heel veel evangelies. Het tweede gevaar, maar dat is nou juist iets dat sterk aan het afnemen is, dat is wat ik zou willen aanduiden als sectarisme. Al die verschillende denominaties op zichzelf zijn nog niet zomaar sectarisch. Dat zijn ze pas, let goed op, dit is heel belangrijk. Dat zijn ze pas op het moment dat het niet langer voldoende is dat ik een kind van God ben. Als ik daar zou komen. Als ik daar bijvoorbeeld aan het avondmaal zou gaan. Dat zou niet voldoende zijn. Ik moet ook nog lid van hun kerk worden. Ik moet ook nog hun formulieren onderschrijven. En dan gaat het me niet om of die formulieren orthodox zijn, ja of nee, want dat maakt voor het principe niks uit. Een secte is een partij binnen de kerk, binnen de gemeenschap der heiligen. Een groepering van mensen die zeggen, als je bij ons wil komen, is het niet genoeg dat je een christen bent. Je moet ook nog met onze opvattingen overeenstemmen. En dan gaat het denk om, dan gaat het niet over de fundamenten van het geloof. Als iemand zou zeggen, je moet geloven dat de Heer Jezus de enige geboren zoon van God is, dan zeg ik, dat is een goede eis. Want als iemand dat niet gelooft, dan accepteer ik hem niet eens als christen. Als iemand niet gelooft dat de Heer Jezus ontvangen is uit de maagd Maria, en dat hij is gestorven en begraven, en dat hij is opgestaan uit de doden en opgevaren ten hemel en zittend aan Gods rechterhand, als hij dat allemaal niet gelooft, dan is het niet een kwestie van sectarisme, dat is een kwestie van, is dat wel een christen? Dat zijn de fundamenten van het geloof. Daarom zijn die 12 artikelen denk ik zo belangrijk, daar staat het allemaal in. Behalve dat nederige varen ter helle, maar daar hebben we het al eerder over gehad, dat is een later toevoegsel. Maar voor de rest, hier staat het. En in zekere zin kan het toch korter. We hebben straks die geloofsbelijdenis gezongen en het refrein stond maar heel kort. Het is de kortste geloofsbelijdenis in de Bijbel die er is. Dat kun je alleen maar zeggen door de Heilige Geest, zegt 1 Korinthe 12. Jezus is Heer. Nou, het kan dus nog korter. Je hoeft alleen maar bij de deur te vragen, luister, geloof jij dat Jezus Heer is? En als je zegt, ja, wat bedoel je er precies mee? Geloof je dat hij daar zit aan de rechterhand van God en dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde? En dat hij ook alle macht heeft in jouw leven? En dat je hem na wil volgen en hem wil dienen? Zo kort kan het? In principe wel, ja. In principe wel. Goed, die 12 artikelen zijn een beetje mooier nog. En het is om op safe te spelen, goed. Maar als je het groter gaat maken, je gaat het uitgebreider maken. Ga je het steeds moeilijker maken. En kom je steeds dichter bij het sectarisme. En lieve mensen, laten we eerlijk zijn. Ik ga u geen lesje kerkgeschiedenis geven. Maar waar zijn de kerkgescheuringen in Nederland in de 20e eeuw over gegaan? Of je nou denkt aan 1944... bij de vrijgemaakte, of je denkt aan 1953 in de gereformeerde gemeente. En of je nou denkt aan 1967, weer bij die vrijgemaakte. Of je denkt aan 2004. Drie scheuringen in één jaar, in drie verbanden. Waar gingen ze over? Was er één bij? Ik vraag het in gemoede. Ik wil niemand op zijn ziel trappen. Ik wil niemand die die strijd heeft doorgemaakt. Ik wil niemand die dat echt met tranen heeft beleefd. Hoe de scheuringen dwars door de families gingen. Ik wil daar niets van afdoen, maar ik vraag u één ding. Was er één scheuring bij die ging over leven en dood, over hemel en hel, over God of Satan, over licht of duisternis, over leven of dood, over liefde of haat? Dus om die dingen waar het om gaat als je straks voor het aangezicht van de levende God staat. Dat bedoel ik met sectarisme. En ik had gedacht dat we dat afgeleerd hadden. Maar 2004 liet zien dat we het nog altijd niet geleerd hebben. En in principe kan het zomaar doorgaan. En dan heb ik het nog niet eens over evangelische gemeenten, want daar gebeuren scheuringen altijd geruisloos. In de reformatorische wereld staat het meteen in het ND, in het RD en zelfs in Trouw. En als je niet uitkijkt, ook nog in de Telegraaf. In de evangelische wereld gebeurt het geruisloos. En dan gebeurt het ook veel gemakkelijker, omdat men diezelfde binding niet heeft. Dan gaat men heel gemakkelijk uit elkaar, al of niet met ruzie, en begint weer voor zichzelf. Iedereen begint dan zo gemakkelijk zijn eigen filiaal. In zekere zin is dat het sectarisme ten top. Want het sectarisme zit hier. Galaten 5 zegt, het is een van de werken van het vlees. Hebt u dat wel eens gezien? In de Statenvertaling staat ketterijen, maar dat is niet het goede woord. Het gaat niet om dwaalleer. Het woord heresis betekent sectarisme. Partijschappen. Partijschap. En tegelijkertijd denk ik in mijn optimisme, als we iets geleerd hebben, dan is het dat het niet is. En dat al die verschillen, die kunstmatige verschillen tussen christenen, geen rol meer mogen spelen. Misschien heb ik wel eens verteld van die goede vriend van mij die traktaten verspreidde op het platteland van Vlaanderen. En met een boer in het gesprek kwam op het platteland en die boer moest even over nadenken waar het nou precies over ging en wat hij nou eigenlijk kwam vertellen en wat nou eigenlijk zijn boodschap was. En hij keek eens naar die traktaten. Hij was uiteraard rooms-katholiek. Maar op een gegeven ogenblik begonnen zijn oogjes te glimmen en hij zei, dus gij hebt ook de Heer Jezus lief. Toen kon het tussen die twee niet meer stuk. En weet degene die daarbij komt staan en dan gaat zeuren over katholiek en over protestant en over de Maria-leer en over het misoffer en ik weet allemaal niet. Begrijpt wat ik bedoel. En toen de Heer Jezus zei, opdat zij allen één zijn, toen dacht hij onder andere aan mijn vriend evangelist en aan die boer, want die waren op dat ogenblik één. Niet organisatorisch één, maar daar had hij de Jezus toch helemaal niet over. Hij had het over de gemeenschap der heiligen waar het in dit artikel over gaat. Over de gemeenschap der heiligen. Het derde grote gevaar dat deze eenheid bedreigt is nog altijd de vrijzinnigheid. Maar ook dat, wat dat betreft zijn we op de goede weg, want vrijzinnigen hebben altijd de eigenaardige gewoonte om zichzelf de markt uit te prijzen. In mijn jeugd was de vrijzinnigheid en de hervormde kerk nog een geweldig machtige beweging. Toen had je nog professor Smits die wat de genade betrof verkondigde, geef mijn portie maar aan Fikkie. Je zal geen prof tegenkomen vandaag in de PKN die dat soort dingen zegt, lijkt me. Wel, maar ze hebben niet meer zo'n grote mond. Het is een randverschijnsel geworden. De gereformeerde bond in de PKN, althans in de vroeger hervormde kerk, is een meerderheid geworden. Nog afgezien van de evangelicalisering, zoals dat heet, binnen de PKN. De orthodoxe geluiden daar zijn veel en veel sterker. Want in een vrijzinnige gemeenschap, daar denkt de volgende generatie altijd, ja, waarom zullen we hier nog blijven zitten? Daar hebben ze gelijk aan ook. Want als het allemaal toch niet meer klopt wat er in de Bijbel staat, waarom zijn we nog naar de kerk gaan? En die prijzen dit zelf dus altijd de kerk uit. En daardoor is de kerk steeds rechtzinniger geworden. Nou, dat bedoel ik in de beste zin van het woord. Maar het is natuurlijk nog steeds een bedreiging. Je zou allerlei voorbeelden kunnen noemen van mensen die zo goed begonnen zijn en steeds verder opschoven in de richting van de vrijzinnigheid, ook vandaag in de dag. En de vrijzinnigheid is een van de vormen ons om het evangelie af te nemen. Maar ik moet er eerlijkheidshalve ook de tegenovergestelde bij noemen. En dat is het gevaar dat het evangelie verkondigd wordt met de ene hand en met de andere hand weer wordt weggenomen. En mensen ervan weerhouden worden dat evangelie aan te nemen. Omdat ze eerst moeten weten of ze wel uitverkoren zijn. En waar mensen in zo'n naargeestige, droefgeestige stemming met het evangelie bezig zijn. En vaak zo wanhopig hun leven doorbrengen. Hopend, biddend, verlangend dat ze er ooit nog eens bij zouden mogen horen. En dat woord heiligen ligt zo ver van hen af. En de gemeenschap der heiligen zo ver. En ik zie daar zoveel mensen die zo trouw de Heere dienen. Zoveel jongeren daar. Waar God duidelijk mee bezig is. Maar aan de bovenzijde heerst er een naargeestige stemming. Die het evangelie evenzeer dreigt toe te dekken als de vrijzinnige. Laten we bidden voor die mensen die daar leiding geven, dat hun ogen mogen opengaan. Dit zijn de vier belangrijkste gevaren die ik zie. Als ik er langer over nadenk of ik praat met u, dan komt er misschien nog wel één bij. En nog wel twee, en misschien nog wel belangrijker. Maar dit zie ik als zeer belangrijke gevaar. Maar overal waar het evangelie gepredikt wordt, dan zien we de gemeenschap der heiligen. En ik zal u eerlijk vertellen, ik wil helemaal niet dat alle kerken één worden. Ik moet er niet aan denken zelfs. Zo, dat heb ik gezegd. Ik moet er niet aan denken. Ik heb u net verteld, in de ene gemeente willen ze liefst stokstijf in de bank zitten. En traditioneel zingen. Al dat moderne liedjesgedoe. Oh, daar word ik ook wel eens moe van trouwens. Maar daar nog veel moeier. Die mensen mogen alsjeblieft. En op andere plaatsen waar ik kom, waar ik u al vertelde, daar waar ze tussen de banken dansen. Ik gun het ze van harte, van mij mogen ze, als ik het maar niet elke zondag hoef te doen. Er zijn zoveel stijlen van gemeente zijn. En ik heb het al lang afgeleerd om de ene beter te noemen dan de ander. Die mensen zelf vinden natuurlijk wel vaak het mooiste en het beste wat er is. Ik heb het al lang afgeleerd. Dat is het grote voorrecht als je in zoveel verschillende gemeenten komt. En ik geniet van de ene vorm en van de andere vorm. Maar heel vaak denk ik, blij dat ik niet elke zondag zo hoef te doen. En af en toe kom ik nog weer eens in mijn eigen gemeente. Dat gebeurt helaas erg weinig. En daar stoor ik me ook wel eens aan bepaalde dingen waarvan ik denk, hé, dat zou ook best beter kunnen. Maar die geweldige verscheidenheid is, dat is het probleem helemaal niet. Dat is het probleem helemaal niet. Als je elkaar maar niet verkettert. En nogmaals, we leven in een tijd dat voor het eerst daar een duidelijke daling in te bespeuren valt. Ik had het over mijn zwager die trots vertelde dat christelijk gereformeerden en vrijgemaakten in zijn stad samenwerken. Bij ons in Utrecht in Leidsche Rijn, daar is een gemeente die bestaat uit christelijk gereformeerden, vrijgemaakten en Nederlands gereformeerden. En dat gaat fantastisch. Ze zijn zeer evangelistisch. Als je daar komt, denk je trouwens dat je een evangelische gemeente bent. Maar goed, als je wat beter kijkt dan en luistert, dan denk je, nee, het is toch, geloof ik, wel gereformeerd. Maar dat maakt allemaal helemaal niet meer uit. Ze zijn alles tegelijkertijd. En ze blijven volgens mij, dat zal ik u eerlijk vertellen, altijd een gemeente in wording. Want op het moment dat ze formeel zich tot gemeente laten institutionaliseren, heb je de poppen aan het dansen. Want bij welke van die drie moeten ze dan horen? Volgens mij blijven die altijd in deze staat van wording. Daar moet ik ook wel een beetje om lachen, maar dat is natuurlijk ook een beetje tegelijkertijd de armoede van het hele systeem. Ze kunnen zich nergens aansluiten. Drie soorten gereformeerd en evangelisch, allemaal in één gemeente. Met een degelijke evangelische gereformeerde predikant. Het is een soort gemeenschap der heiligen in het klein. En alle vormen heb je daar. Hier in Zwolle, de christelijk gereformeerde kerk, hebben 7 verschillende diensten. Voor elk wat wils. Wauw. De evangelisch charismatische komen daar aan hun trekken. De zwaarste gereformeerden komen daar aan hun trekken. En ze worden groter en groter. Het is de snelst groeiende reformatorische gemeente of kerk van heel Nederland. Waarom? Omdat ze het voor elkaar weten te krijgen dat iedereen zich thuis voelt. Is dat niet geweldig? Ja, misschien vindt u het wel een beetje eng. Ik vind het gewoon doodeng, doodeng. Maar wel spannend. Wel spannend. En die mensen vertragen elkaar allemaal. En ze hebben geen grote problemen over de belijdenis. Ze maken daar geen grote moeilijkheden over allerlei orthodoxe vraagstukken. Het is één groot feest van herkenning door wat ze samen hebben in de Heer Jezus. Bij ons in de buurt, in Houten, heb je iets dergelijks. 'S Morgens een degelijke gereformeerde dienst. En 's middags een degelijke evangelische dienst. Die wordt 6 keer zo goed bezocht, maar dat geeft nou helemaal niet. Hebben we daarvoor elk wat wils. En je hebt daar niet meer het idee, is dit nou gereformeerd of is dit evangelisch? 20 jaar geleden, wat zeg ik, 10 jaar geleden, zouden al die dingen nauwelijks of niet mogelijk zijn geweest. Ik denk dat jonge mensen in deze zaal, die dus dat vergelijkingsmateriaal niet hebben van hoe dat was 40 jaar geleden, dat die zich nauwelijks realiseren in wat voor bijzondere tijd ze leven. Waar we over kerk zijn op een totaal nieuwe manier aan het nadenken zijn. Heb ik het alleen nog maar steeds over de Nederlandse situatie gehad, om het nog maar eenvoudig te houden. Want wereldwijd is er nog veel meer aan de gang natuurlijk. Een miljoenen mensen omvattende huiskringenbeweging. Vooral in Aziatische landen. Miljoenen mensen zijn erbij betrokken. De megakerken in Amerika. Waar soms 10, 20, 30.000 mensen bij betrokken zijn. Maar waar het gemeenteleven zich afspeelt, ook weer op het niveau van de huiskring. Ik noem dat maar niet eens omdat dat allemaal een beetje ver van ons af ligt. Het is zo spannend om vandaag over het gemeente zijn na te denken. Het is zo anders. En mensen van boven de 40 moeten even slikken en moeten er een heleboel over dingen over gaan nadenken. En ze moeten in hun hoofd allerlei knoppen omdraaien. Want dit hebben we nooit beleefd. Maar weet je wat heel veel op lijkt allemaal, die dingen? Het lijkt heel veel op de gemeenschap der heiligen. Meer dan ooit. Als je vroeger anders dacht, kwam je op de brandstapel. En zelfs de vroege protestanten hebben daar nog aan meegedaan. De doodstraf uitoefenen. Maar dat was ook de geest van de tijd. Maar ook het elkaar verketteren en over en weer excommuniceren, het is allemaal nog niet zo lang geleden. Ik weet best dat de ontwikkeling van deze dag ook een zekere oppervlakkigheid met zich mee kunnen brengen. Tuurlijk. Je kunt ook gemakkelijk over alle verschillen heen stappen. En die verschillen zijn er best. De doop, dat blijft toch een heet hangijzer. Laten we maar eerlijk toegeven. Maar in de PKN hebben ze een gigantische uitvinding gedaan. Ik geloof dat Evert van der Pol het verzonnen heeft. De bevestigingsdoop. Het ei van Columbus. Want bevestigingsdoop, dat betekent dat mensen zich mogen laten overdopen, maar daarbij niet hun kinderdoop wegdoen en verachten en vertrappen. Maar hun grote doop op persoonlijk geloof is een bevestiging van hun kinderdoop. Wat een vondst. En ik bedoel het heel serieus, niet spottend. Wat een vondst. En ik zie zelfs vandaag hier en daar baptisten die respect beginnen te krijgen voor de kinderdoop. Dat is haast een nog groter wonder. Want ik zal u vertellen. Ik had een tijd geleden iemand die zei na afloop van een bijbellezing: Manuel, je preekt over elk denkbaar onderwerp en je hebt het nooit eens over de doop. Ik zeg, en welke opvatting had meneer dan verdedigd gehad willen hebben? De Bijbelse natuurlijk, riep hij. Nou, u kunt nagaan, dat is in 99% van de gevallen een groot doper. Als die mensen ook eens van hun voetstukje kwamen. Ik weet het niet of ik nou vijandschap zaai in deze zaal. Als die mensen ook eens van hun voetstukje kwamen. En eens wat meer begrip gingen krijgen voor wat kinderdopers beweegt. En niet zo verschrikkelijk zeker van hun zaak waren. Want het is echt niet zo simpel in het Nieuwe Testament hoor. Nou, over de geestesgaven hebben we het de vorige keer al gehad. Vroeger stonden we fel tegenover elkaar in dat opzicht. En vandaag zie je het in bijna alle kerken en kringen doorbreken. Hier en daar probeert men het wel op afstand te houden met boekjes waarin staat dat die wonderen alleen voor de eerste eeuw waren. Maar die wonderen gebeuren gewoon. Er staat in die boekjes, het geldt alleen voor de eerste eeuw, maar ze gebeuren gewoon. Dus er is ergens iets fout in de redenering. En dat gaat men overal zien. En men neemt het niet over van charismatisch of zo. Men gaat dat zelf over nadenken. Men gaat dat zelf ontwikkelen. Men gaat dat zelf in praktijk brengen. Goed, de plaats van de vrouw, dat is nog een heet hangijzer. In elke kerk, nou hebben de Nederlands gereformeerden zijn nu eindelijk ook zover. Vrouwelijke predikanten, nou ja, eindelijk zover. Je kunt zeggen, die zijn nou eindelijk ook ten val gekomen. Dat hangt weer van je gezichtspunt af. Maar men is met die dingen bezig, overal. Overal. En het is niet makkelijk. Het zijn helemaal geen makkelijke dingen. Alleen oppervlakkig denken de mensen denken dat het allemaal simpel is. Die zeggen, er staan twee teksten in de Bijbel waar staat dat het niet mag. En die kun je op één manier uitleggen, dus het mag niet. En die andere mensen zeggen, ja, maar waarom heeft God al die vrouwen dan al die talenten gegeven en tegelijkertijd bijgezegd dat ze er niet mogen uitoefenen? Dat kan toch ook niet kloppen? Men denkt, men praat erover. En je hoort niet meer zo makkelijk dat men elkaar verkettert. Omdat men het allemaal zo goed weet. En zo is het met zoveel dingen. Over Israël. In mijn jeugd was dat echt iets van de vrije groepen. Die heette toen nog secte trouwens, tussen haakjes. Van de vrije groepen dat die allemaal zo dweepte met Israël. Nu zie je dat in alle reformatorische kerken. Bijna, is altijd uitzonderingen, maar bijna overal. Dat men oog gaat krijgen voor het profetisch woord. Voor Israël, voor de bijzondere plaats die Israël inneemt. Overal gaan die. Dus overal zie je dat mensen naar elkaar toe groeien. En als het maar niet oppervlakkig gebeurt. En als we maar niet alle verschillen zomaar onder de tafel vegen. Als we nou maar begrijpen dat niemand de waarheid en de wijsheid in pacht heeft. Maar dat we alleen samen met alle heiligen. De hoogte, de lengte, de diepte en de breedte van de dingen Gods kunnen vatten. Oh, ik kan helemaal opgewonden worden wat er dan nog allemaal staat te gebeuren. Mooi lied waarmee we begonnen. Samen in de naam van Jezus. Ik word er wel eens moe van, want bijna elke samenkomst waar ik kom wordt dat lied gezongen. Dus ik zing het vier keer in de week. Maar vanavond trof het me toch weer zo bijzonder. De Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Hoe komt dat, dat we elkaar beginnen te verstaan? Dat ik ineens zeg van, hé, nou begin ik die mensen te begrijpen. Echt waar, ik denk dat elke keer weer opnieuw. Nou begin ik ze te begrijpen. En het maakt niet uit wie het zijn. Dat kan over de hele breedte van de kerk zijn. Maar vroeger dacht je dat die mensen niet wijs waren. Dat ze zo dacht. En nu kan ik het begrijpen. Misschien heb ik het wel mis. Dat zou heel goed kunnen trouwens. Ik wou alleen dat ik het nou wist. Ik verheug me. Een van de redenen waarom ik me verheug op de rechterstoel van Christus is omdat ik dan zal horen wat onder andere wat ik allemaal verkeerd gezien heb. Maar ik doe mijn best om er nou al achter te komen. En dus luister ik overal waar ik de stem van de Geest zal kunnen verstaan. En het maakt niet uit of die katholiek is of gereformeerde gemeente. Of dat die PKN is of charismatisch. Ik luister. En ik denk, hé, nieuwe kijk, nieuw zicht, spannend, spannend. Want het is samen met alle heiligen dat we het gaan pakken. Dat we het gaan zien. Ja, toch wel een heerlijk lied, hè. Het werk van God is niet te keren. Je ziet overal dat mensen bezig zijn muurtjes op te richten en dammetjes op te werpen en boekjes te schrijven. Kijk uit, nou je moet ook vooral uitkijken. Vooral, blijf vooral uitkijken. Maar de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Wat een spannend lied eigenlijk. Ook al zingen we het nog zo vaak. De Geest doet het. Daar ben ik diep van overtuigd. Natuurlijk is er altijd mensenwerk bij. Dat weet ik ook wel. Maar de Geest is diep onder al dat mensenwerk, dat er ook wel eens een knoeiboek voor maakt, bezig om grenzen te doorbreken die door mensen zijn gemaakt. Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader. Die weg was eigenlijk altijd al open. Maar er staat achter, de weg is open naar elkaar. En dat is nieuw. Dat is nieuw. Het wordt vandaag steeds minder belangrijk waar je bij hoort, als je maar bij de Heer Jezus hoort. En dat is geen oppervlakkige uitspraak. Er zijn nog steeds heel wat mensen die er naar snakken als ze dat zouden mogen zeggen, dat ze bij de Heer Jezus horen. Maar ze hebben wel begrepen dat dat het allerbelangrijkste is. En dan is er zoveel herkenning, want dan kun je zoveel van elkaar hebben. Veel meer dan vroeger. Want je hoort bij de familie. Je wisselt gedachten uit, niet meer om die anderen te bekeren tot jou in. Ik weet dat ik als 18-jarige vanuit deze gemeenschap hier in Utrecht kwam, een lid werd van Ichtus. Ik durf het haast niet te zeggen, maar u hebt geen idee wat een eigenwijze bal ik was. Want ik kwam uit de vergadering. Wat hebben die jongens geduld met mij gehad, denk ik later wel eens een keer. Sommige van die jongens ken ik nog vandaag aan de dag. Er waren hervormde jongens bij. Nou, mijn vader was ooit uit de hervormde kerk gekomen, dus die hervormde die deugde sowieso al niet. En die pinkstermensen die deugden natuurlijk ook van geen kanten. Nou, en zo was het met allemaal wat. Ik ben zo getraind daar in de gemeenschap der heiligen. Want ik leerde al die mensen kennen. Ik kwam bij CSFR, dat waren dan de bevindelijk gereformeerden. Er waren toen nog geen meisjes bij en al die jongens liepen in donkerblauw of donkergrijs of zwart. Met een stropdas, echt wat kun je niet meer voorstellen. Als ik nu vandaag wel eens bij CSFR kom, dan lopen ze allemaal in spijkerbroek en de helft is meisjes. Maar er is ongelooflijk veel veranderd. Maar het was zo boeiend. Het was zo boeiend. Wat heeft die tijd enorm veel voor mij betekend om mij los te weken van het sectarisme. En eindelijk oog te krijgen met geen enkel verwijt naar de gemeenschap waar ik uit voortkwam. Maar oog te krijgen voor de gemeenschap der heiligen. Daar leerde ik het gedeeltelijk door op mijn gezicht te gaan met mijn eigen wijsheid. Want die mensen begonnen kritische vragen te stellen. Die vragen was ik niet gewend. Want in de gemeenschap waar ik vandaan kwam waren we het over alles eens ongeveer dan. Maar ze begonnen kritische vragen. Ja, dat zeg je nou wel, maar hé, je kunt er anders over denken. Lieve mensen, gelooft u erin? In die ene heilige katholieke christelijke kerk. Ik geloof erin. Ik geloof in de gemeenschap der heiligen. En ik geloof ook dat we niet alleen maar meer hoeven aan te nemen dat dat een soort onzichtbaar iets is, een soort ideële gemeente die dwars door alle kerken heen gaat. Maar ik geloof dat die Una Sancta, die ene heilige algemene christelijke kerk, zichtbaar wordt. Zomaar naar boven komt drijven. En dat mensen dat beleven. Niet door organisatie, dat wordt nooit wat, ik verzeker het u. Of dan moet de tijd wel totaal veranderen. En de vraag is, zijn we daar nou echt ook in geïnteresseerd? In een organisatorische eenheid. Maar wel op het, mag ik dat dure woord gebruiken, op het existentiële vlak. Het vlak van je hart. Het vlak van de geloofsherkenning. Van de gewone praktische gemeenschap waar de Heer Jezus het over had in Johannes 17. Omdat we van dezelfde familie zijn. Het samen met alle heiligen. En niet alleen maar het familiegevoel, maar ook echt studeren samen. Want het gaat om dat we samen met alle heiligen de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte van de dingen Gods gaan zien. En van de liefde van Christus. Dus het is niet oppervlakkig, daar wordt echt wel gestudeerd. Maar niet meer vanuit het gevoel, als ze nu allemaal maar denken zoals ik, dan komt het wel goed. Maar, o Heer, help me om de stem van de Heilige Geest te verstaan in wat al die andere broeders zeggen. En tegenwoordig ook zusters. Wat broeders en zusters te vertellen hebben over de dingen Gods. O Heer, wat heerlijk. Wat heerlijk, wat een vergezicht, wat een nieuwe perspectief. Ik geloof dat de Heer bezig is. En u mag kiezen, u mag erbuiten blijven staan. Misschien wel vanuit een zekere sectarische pretentie. U mag er ook buiten blijven staan, gewoon uit angst. U mag erbij te blijven staan omdat het u eigenlijk niet zo wel interesseert vanwege dat individualisme. Maar ik zou zeggen, doe mee. Ik zou willen eindigen zoals het de vorige keer eindigde. Als de plensbui van de Heilige Geest losbarst, dan wil ik er middenin staan en niet aan de zijkant. Ziet u, het hoort toch bij elkaar. Ik geloof in de Heilige Geest. En dan gaat het achter elkaar door. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. En er was nooit een tijd. Nooit een tijd. Behalve in de tijd van de handelingen. Er was nooit een tijd dat we daar zo dichtbij waren. Laten we samen bidden. Heer Jezus, ik geloof in die ene heilige katholieke christelijke kerk. Ik geloof daarin, Heer, omdat u zelf in deze wereld bent gekomen om uw leven te geven voor die gemeente. Als een bruidegom, een bloedbruidegom, hebt u zichzelf voor haar overgegeven om uw gemeente te reinigen en te heiligen. Haar wassende door de wassing van het water, van het woord. U hebt alles voor haar prijs gehad. U bent voor haar in de dood gegaan. En u zult uw bruid hebben. Uw gemeente zonder vlek en zonder rimpel. Maar ik moet u belijden, Heer, dat ik vroeger vaak dacht, ach, dat is pas in de hemel, dat zonder vlek en zonder rimpel. En in absolute zin zal dat ook wel zo zijn. Maar Heer, we spreken ons verlangen uit. Dat er hier op aarde al iets van die bruid zichtbaar wordt, dwars door alle structuren en organisaties heen. Van die bruid zonder vlek en zonder rimpel. Een stralende bruid. Die getuigenis is in deze wereld. Waar u, Heer Jezus, zich in kunt verblijden, want daarvoor hebt u het gedaan. Daarvoor ging u naar het kruis om haar te bezitten. Om de vreugde die voor u lag, hebt u het kruis verdragen en de schande veracht. Om de vreugde die voor u lag. En dan denk ik aan dat mooie woord in Hooglied. Maar het gaat over de vreugde van de bruiloft van Salomo. De dag van de vreugde van zijn hart. Dank u wel, Heer Jezus, dat uw gebed verhoord is. Dank u, Vader, dat u het gebed van uw Zoon verhoord hebt. Want er is die ene familie van God in deze wereld, bestaande uit al die mensen die leven uit God hebben. En ik kom ze tegen. Lieve katholieke broeders en zusters, die zo heerlijk getuigen van dat leven in u. Maar ook in alle andere geledingen van uw kerk. Ook in die hoeken van de kerk waar de jeugd vroeger zo uiterst beschroomd was om te zeggen dat ze u toebehoorden. En waar ik een jeugd tegenkom die dat met steeds meer vrijmoedigheid ook durft te zeggen. Terwijl de ouderen verwonderd toekijken. Een jeugd die het durft te zeggen. Ik hoor ook bij de Heer Jezus. Door genade van God. Dank u, Vader. Dank u dat zo die gemeenschap der heiligen langzamerhand vorm krijgt, gestalte krijgt. Dank u dat we erbij mogen horen. Heer, we willen de gevaren niet negeren. Van oppervlakkigheid, van het maar wegpoetsen van alle verschillen. Maar we willen ook niet angstig aan de zijkant blijven staan. Heer, we willen meegenieten met wat u doet vandaag in de christelijke wereld. Er is zoveel moois. Er is ook zoveel verdrietigs, maar daar willen we vanavond even niet aan denken. Maar we willen zien naar al dat mooie en al dat goede. Al dat gemeenschappelijke. We beginnen het een heel klein beetje te begrijpen, denken we hier. Van dat samen met alle heiligen. En we geloven dat dat het werk is van uw geest. Want uw geest spreekt alle talen. Gereformeerde en katholieke en evangelische en charismatische talen. Al die talen verstaat de geest. En hij doet ons elkaar verstaan dwars over al die grenzen heen. En de geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. En de geest opent de weg naar elkaar. Dank u. Dank u, Vader, Zoon, Heilige Geest, dat u zo met mensen bezig bent vandaag de dag. We staan erbij en we verwonderen ons. We verwonderen ons, maar dolgelukkig, over wat u aan het doen bent. Bewaar ons voor alle gevaren die ermee verbonden zijn. Maar geef ons ook moed en kracht om op deze weg, van de gemeenschap der heiligen, van het samen met alle heiligen, op die weg moedig voorwaarts te gaan. En niet bang te zijn, maar het oog op u gevestigd te houden. Dan zult u het wel maken. Heer, ik bid u voor elk mens in deze zaal, die nog niet weet
Of hij of zij ook deel uitmaakt van die gemeenschap der heiligen. Die misschien op zichzelf ziet en zich helemaal niet zo heilig vindt. En wie van ons zou zich wel heilig vinden? Maar het gaat erom, Heer Jezus, dat we in u heilig zijn. Apart gezet voor God, toegewijd aan God. Niemand van ons is zonderloos. En toch heilig in Christus, heilig voor u. Heer, ik bid u ook heel het bijzonder voor die mensen. Dat u alle belemmeringen en alle jamaars en alle tegenspartelingen wegneemt. Zodat ze zich in alle eenvoudigheid gaan toevertrouwen aan de belofte van uw woord. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Heer, zo mag ook in deze avond, in deze zaal, iets van de gemeenschap der heiligen zichtbaar worden in ons midden. Daar danken wij u voor. We prijzen u voor wat er hier in deze plaats mag gebeuren in Apeldoorn en omgeving. En zo bent u op zoveel plaatsen bezig. We danken u daarvoor. We prijzen uw naam daarvoor. We vertrouwen ons aan u toe in alle dingen, ook voor het verdere van deze avond. Heer, zegen alle gemeenten en kerken waartoe wij behoren. Geef dat het zuivere woord van God er gepredikt mag worden. Zegen al de dienstknechten die uw woord uitdragen. Zegen de gemeenschap der heiligen. Bewaar ons voor alle boze invloeden. Heere, stel ons onder de leiding en de tucht en de kracht van uw Heilige Geest. We prijzen u dat u het doen zult. Want u houdt ervan zulke gebeden te verhoren. En daarom loven we u. Prijzen u en brengen u onze aanbidding. Amen.